Ik stel voor dat we dit bezinningsuur samen beginnen met het zingen van Psalm 48 en daarvan het vierde vers, Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is, grote koning, bij ons terecht geprezen. Zo is uw roem gerezen. Nog verder volgt in dat vierde vers van Psalm 48. Zullen we samen eerst een zegen vragen. Heren, wij komen op deze doordeweekse dag samen in dit kerkgebouw hier bij elkaar of via de techniek met dit bezinningsuur verbonden. En we zitten hier opnieuw rondom uw woord en we roepen u samen in het gebed aan. In een week van voorbereiding, zoals we dat noemen. Omdat u ons geroepen hebt, ons klaar te maken om u te ontmoeten. Op een bijzondere wijze, zoals u dat aan uw kerk hebt ingesteld, verordend. Om uw dood te gedenken. En nu is de bediening van het evangelie, Heere, toch altijd ook de bediening van de verzoening, waar het offer van u, Heer Jezus, wordt gepredikt met bevel van geloof en bekering en de belofte dat wie gelooft zal zalig worden. Maar u kent ons en u weet wat van uw maaksel is te wachten. U weet dat wij stof zijn, zwak, van moed en klein van krachten. En daarom heeft u ook nog tot versterking van het geloof toch zichtbare tekenen en zegels gegeven. Zo mochten we dat 2 weken geleden nog zien. In het water van de heilige doop dat u tot kinderen aanneemt. Als u het ons geeft te beleven, dan mogen we het komende zondag zien dat u een God bent die uw kinderen ook verzorgt. En dan vraagt u dat wij ons daarop voorbereiden. En op dit bezinningsuur willen we samen nadenken over een gedeelte van uw woord. Over wat ons ook aangereikt wordt vanuit de belijdenisgeschriften. En wij bidden daarover uw zegen en de leiding van uw geest. Want ook in een uur als dit zijn wij niet in staat om onszelf dat onderwijs te geven. En daarom komen wij u bidden om uw zegen, om de leiding van uw Heilige Geest, om de opening van onze oren, van ons hart bovendien, en dat we zo ook de dingen mogen doordenken met ons verstand. En daar hebben we op de kansel en onder de kansel en thuis dat werk van uw Geest voor nodig, en daar komen we u om bidden, want het ontbreekt ons van onze kant aan dat werk. Wij hebben dat voor het eerst of bij vernieuwing ook steeds weer nodig. En daarom bidden wij op grond van uw trouwverbond. Wilt u zelf, Heere, uw volk onderwijzen. Aan de hand nemen. Waar nodig dragen. Leren lopen. Leren volgen. En dan weet u, Heere, hoe dat bij ons persoonlijk ligt. Hoe het in deze week van voorbereiding ook ligt. Er kan van onze kant van alles tussen liggen. Er kan van onze kant een houding zijn die toch ook niet passend is. Wij bidden u om dat onderwijs dat alle drempels wegneemt. Dat alle eigendunk afbreekt. En dat we mogen opzien in dat verlangen, in die wederliefde tot u. Dat u roept. En dat u zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. En wilt u twijfel en vertwijfeling wegnemen en bestrijden met de vastheid en de zekerheid van uw woord? Want dat zegt uw woord toch ook zelf? Uw apostel Petrus heeft het getuigd. We zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd, maar we zijn getuigen geweest van de heerlijkheid van de Zoon van God. Van de vervulling van de belofte. Uw woord is betrouwbaar en waarheid. En uw beloften zijn ja en amen in dat volbrachte werk van uw Zoon. Heere, wilt u daarmee onze twijfel bestrijden? En werk in ons door uw geest. Ook die houding waarin wij begeren tegen ons ongeloof te strijden. En tegen de boze lusten van ons vlees. Heere, als er een vorm van vanzelfsprekendheid bij ons zou zijn, waardoor het zicht op het wonder wordt weggenomen en belemmerd of in nevelen gehuld, dan bidden we of u ook dat zou willen wegnemen, opdat wij uw lijden recht betrachten zullen en we zo waardige deelgenoten van de tafel gemaakt worden. Zegen ons zo in de overdenking, Heere. Zegen een ieder in zijn of haar persoonlijke omstandigheden. En wilt u zo zelf aan uw eer komen in ons leven. En uw Zoon verheerlijken in het midden van de gemeente. Opdat de gemeente gebouwd mag worden in dat allerheiligst geloof. Dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en zijn lijden en sterven het enige fundament zijn onder ons behoud, maar ook een fundament dat het houdt en dat blijft bestaan en dat hecht en vast is en door u is geaccepteerd. Hoor ons zo in de vergeving van onze zonden als wij u dit bidden in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil deze avond met u de bekende woorden lezen uit 1 Korinthe 11, de instellingswoorden die Paulus herhaalt en waarin hij het onderwijs geeft aan de gemeente in Korinthe, aangaande het heilige avondmaal, gedeelte dat ook voor een deel wordt aangehaald in het formulier. Ik lees 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Dit nu, hetgeen ik u aanzegge, prijs ik niet, namelijk dat gij niet komt tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet het des Heren avondmaal eten. Want in het eten neemt één iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en een ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet. Dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als ge die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn er onder u veel zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij door de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkaar. Maar zo iemand hongert, dat hij thuis eet, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zal gekomen zijn. Tot zover de lezing van Gods woord. De vorige keer, het laatste bezinningsuur dat we gehouden hebben, hebben we het avondmaalsformulier afgerond. En ik dacht dat het vervolgens ook goed was om uit de verschillende belijdenisgeschriften eens op te diepen wat ons daar aan onderwijs gegeven wordt aangaande het heilig avondmaal. En daarom wil ik bij een paar aspecten vanavond stilstaan, zoals de catechismus ons dat aanreikt in het antwoord op vraag 75. Daar staan een paar dingen die onze aandacht deze avond mogen krijgen. En dat is een antwoord op deze vraag. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap hebt? En dan zegt onze belijdenis alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft en daarbij ook beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij medegedeeld wordt. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker van de Heere als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Laten wij samen nog een keer gaan zingen en nu uit Psalm 109 en daarvan de versen 15 en 16. Al ben ik met die smart beladen, nog gaan zij voort met mij te smaden, met mij als schimpende te groeten, opdat zij weten en beleiden dat uw hand mij wil bevrijden. 15 en 16 uit Psalm 109. Vanuit die woorden die de Heer Jezus gesproken heeft in de versen 24 en 25, door Paulus daar aangehaald in 1 Korinthe 11, willen we samen een ogenblik nadenken over een aantal zaken die vanuit dat antwoord ons worden aangereikt. En als hij gedankt had, brak hij het en hij zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Geliefden, we worden in het teken en zegel van het heilige avondmaal vermaand. Dat is Een woord in het Grieks dat ook vertroosten betekent. Een woord dat ons corrigeren wil, maar ook vertroosten, onderwijs wil geven. We worden vermaand en onderwezen aangaande de triomf van Christus. De overwinning van de genade. En in dat avondmaal spreekt de Heere mijzelf toe. Aan mij wordt verkondigd, zichtbaar, de dood des Heren. En dat is natuurlijk aan de ene kant een ontstellende zaak. Dat we zichtbaar gemaakt krijgen de dood van de Zoon van God. Als het brood gebroken wordt. De straffende gerechtigheid van God die op hem neerkwam. En tegelijkertijd zit daar in het onderwijs van het heilige avondmaal ook iets heerlijks. Namelijk, wat ik zei, de triomf van de genade. Maar het is de verkondiging van het leven aan ons. In het gebroken brood dat uitgedeeld wordt. Aangereikt wordt. Neem, eet. De dood des Heren in het vergieten van de wijn voor ogen gesteld, maar ook het leven door hem aangereikt in de wijn die wordt uitgedeeld. En er wordt mij iets zo duidelijk gezegd in het avondmaal, vermaand, gecorrigeerd waar nodig, vertroost waar nodig. Maar ook dat ik het heel duidelijk zou weten voor mijzelf, verzekerd, dat ik er niet meer over in twijfel zou raken. Waarover? Over die verkondiging van dat heil, dat Christus zegt, ik voor u. Anders had gij de eeuwige dood moeten sterven. En een van onze belijdenisgeschriften, waar we dan in de komende periode, als we bezinningsuren mogen houden, dan wat rijkdom uit willen opdiepen, vraagt dan, hoe gaat dat dan in het heilig avondmaal? Hoe word je nou vermaand? Hoe word je nou verzekerd dat je aan dat offer van Christus gemeenschap hebt? Dat je daar deel aan hebt. Dat het offer dat hij gebracht heeft, ook daarvan een deel aan u, aan jou, aan mij wordt aangereikt en uitgedeeld. Dat je gemeenschap hebt aan zijn offer en aan al het goed, al de goederen, al de verdiensten die hij heeft betaald op het kruis. Dat je daar gemeenschap aan hebt. Daar zit iets actiefs in, hoor u. Gemeenschap hebben, omgang hebben, deel hebben, daar ben je in betrokken. Om even dat onderscheid duidelijk te maken, ik werd gedragen naar de doopvont. Maar ik ga naar het avondmaal. En het heilig avondmaal kan ik niet onbewust ondergaan. Ik kon mijn handjes niet uitstrekken naar het water in de doopvont. Ik was erbij betrokken, maar ik was me er niet van bewust. Maar naar het stukje brood en naar de beker wijn strek ik mijn handen uit. Dat is bewust de gemeenschap met Christus oefenen. Niet dat in de doop die gemeenschap met Christus er niet is, die was er ook. Daar was zelfs het begin. De doop is het teken en het zegel dat ik in Christus word ingelijfd, zoals een rank in de wijnstok wordt ingeplant. Daar is de gemeenschap met Christus een gemeenschap die mij geschonken wordt op een wijze dat ik aan hem verbonden word. Met de belofte dat in de ware wijnstok al de levenssappen zijn die nodig zijn om als rank te kunnen groeien, te kunnen bloeien en vooral te kunnen vrucht dragen. Maar wat God toen deed, En wat hij wel gemeend deed en wat hij oprecht deed en wat hij heel bewust gedaan heeft en wat hij met een doel gedaan heeft, dat vraagt, dat nodigt uit, dat roept om een bewust gebruiken en genieten. Er is een goddelijke lijn vanaf de doopvont naar de tafel. Wat God hier belooft, toen ik er nog niks van bewust was, dat wil hij mij daar heel bewust doen deel hebben. Ik geef u een citaat van een van de reformatoren, van Calvijn. Want nadat God mij door de doop in zijn huisgezin heeft opgenomen, gaat hij nu als een goed huisvader voor mij zorgen. Door mij te voeden met zijn vlees en bloed in het avondmaal. Opgenomen in zijn huisgezin als kind. Gevoed aan de tafel door de Heere. Zo horen doop en avondmaal onlosmakelijk bij elkaar. De doop is het sacrament van de aanneming tot kinderen. Het heilige avondmaal is het sacrament van de verzorging als kinderen. Eén keer ingeplant om steeds gevoed te mogen worden. En zo ligt alles wat nodig is om die gemeenschap met Christus te beoefenen aan zijn tafel klaar. Dat ligt allemaal in de rijke toezegging en de belofte van de doop. Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat zij beloofd hebben als kind aan te nemen, al mijn zonden te vergeven, in mij te komen wonen en plaats te maken voor het werk van Christus. Het wordt op de tafel uitgestald in een gebroken brood en in vergoten wijn om uitgedeeld te worden. En dan ligt daar aan de tafel een bevel en een belofte. Een bevel en een belofte. In het sacrament van het heilige avondmaal, daar valt het licht op de enige offerande van Christus. Eenmaal aan het kruis volbracht, zegt ons formulier. Er schittert boven de avondmaalstafel, het geloof mag dat zien. Als je boven de avondmaalstafel kijkt, dan zie je als het ware de regenboog met daarin de letters: het is volbracht. Zijn trouw, zijn waarheid. Het offer is volbracht. Alle gerechtigheid waar de Heer Jezus tegen Johannes de Doper van sprak, het betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen, is vervuld. Alle dingen zijn gereed en vanuit het volbrachte werk komt de vermaning en de verzekering naar ons toe. Op een heel radicale manier. Want in dat heilige avondmaal wordt ons voor ogen gesteld dat alleen het offer van Christus bij God de Vader in aanmerking komt. Alleen zijn lijden, zijn sterven, zijn bloed, zijn offer, zijn nederdaling ter helle heeft rechtsgeldigheid voor de Vader. Dat is onthullend voor ons steeds weer, dat is bij ons alles wegsnijdend. Niets, niets van mij. Is niets wat ik kan aandragen aan een of andere verdienste of bijdrage of wat dan ook wat in aanmerking zou komen waarvan God zou zeggen, dat reken ik mee ten goede. Ik kom daar als een volstrekt arme, berooide, naakte, gevallen mens. En ook daar zit die andere kant aan, dat zo vertroostend is. Ik word dus vermaand, niets van mezelf, maar ik word tegelijkertijd vertroost. Als het niets in mij is en als mij getoond wordt dat het alles in Christus is, dan is het ook werkelijk alles in Hem. dan doet hij het volmaakt. Dan heeft hij volmaakt dat offer gebracht. En dat is een geweldige bemoediging. Als ik omkom van de honger naar de gerechtigheid en ik niets heb om mijzelf mee te voeden, dan krijgt vanaf het kruishout van Golgotha dat stukje brood, dat wordt een overvloedige maaltijd voor de hongerige, want hij heeft het volbracht. En wie versmacht van dorst, die kan aan de tafel terecht om gelaafd te worden uit de bron van het levende water. En die wordt genodigd, wie dorst heeft, komen. En neem het water des levens om niet. Genade, de triomf van de genade wordt aan de tafel uitgedeeld. Dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe het tot mijn gedachtenis. En de drinkbeker is het Nieuwe Testament. Niet meer dat Oude Testament wat geschilderd werd in de offers van dieren en de dienst van priesters en profeten. Maar het Nieuwe Testament. Dat ik het met mijn bloed voor eens en voor al betaal. Het bloed dat voor u vergoten wordt. Doe dat. Tot mijn gedachtenis. Geliefde, als de Heer Jezus dat zegt, doe dat tot mijn gedachtenis, dan zegt hij niet zomaar iets. Wat de Heer Jezus zegt is vast en zeker. Dat mag alle vertwijfeling. En dat wil ook alle vertwijfeling aan Gods genade wegnemen. Hij wil zichtbare tekens en zegels geven, waartekens geven, om te verzekeren van zijn hartelijke liefde en trouw jegens een zondaar. En wie worstelt met de vraag in de week van voorbereiding, zou het ook voor mij zijn? En wie worstelt met de vraag, zou dat offer nou ook mijn zonde willen bedekken? En is Gods schuldvergevende genade ook voor mij bestemd? Die worstelaars moeten niet langer bij zichzelf te raden gaan en niet zeggen, ik moet eerst verzekerd zijn van dat geloof, of ik het nou echt geloof, voordat ik eraan ga denken of ik het bevel van Christus zal gehoorzamen. Maar die moeten te raden gaan bij hem, die zegt, doe dat. Tot mijn gedachtenis. Nou, dominee, dat kan u nou wel zeggen en dat kan u nou wel willen. Maar dat heilige avondmaal is toch ingesteld voor zijn gelovigen? U hebt gelijk. U zegt het terecht. Het avondmaal is ingesteld voor zijn gelovigen. Maar vindt u dan ergens een tekst dat u ongelovig zou mogen zijn? Het heilige avondmaal wil alle ongelovigen toch nog eens, mag ik het zo zeggen, het vuur aan de schenen leggen. Vertel mij nou eens welk recht u hebt om mijn woord niet te geloven. Want wie niet gelooft, is reeds veroordeeld. Of je aangaat of niet aangaat. En voordat wij uitvluchten gaan zoeken, en voordat we redeneren gaan, en voordat we blijven zoeken naar dingen in onszelf, zonder de toevlucht te nemen tot hem die zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Beleid het ongeloof en erken de schuld en smeek hem die u beveelt om al wat u ontbreekt. Want als de Heer Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis, dan zegt hij toch niet zomaar iets. En dan wordt het heel persoonlijk, nietwaar? Zoals onze belijdenis dat toch ook echt heel persoonlijk onder woorden brengt. Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit geschonken gebroken brood en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. Het gaat om de enige troost, beide in mijn leven en in mijn sterven. Daarom moet het ook persoonlijk gaan om de geloofsbeoefening, de gemeenschap, de beoefening van de gemeenschap met Christus. Ik kan niet aangaan omdat een ander aangaat. Ik kan niet wegblijven omdat een ander wegblijft. Ik kan het ook niet met een verstandelijke beschouwing doen. Maar het gaat om de wetenschap van het geloof. En daar kunnen heel veel vragen zijn. En daar kunnen allerlei gedachten door je hoofd heen gaan als het gaat om dat deelgenootschap aan Christus en al zijn goederen. Mag ik daarop vertrouwen dat ik deelgenoot ben aan zijn erfenis? Is het de grond van mijn zaligheid, al zijn werk en zijn volbrachte middelaarswerk? Als ik op mezelf zie, dan is het vol met dorheid en doodsheid en gemis aan die omgang met Christus en de beoefening van die gemeenschap. En er is er heel wat wankelmoedigheid en twijfel. En dat blijft des te meer als ik in mezelf blijf zoeken. En daarom moet het van die gedachte en van dat onderzoek naar hem die zegt, ik roep u, ik geef u het bevel, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat is trouwens, wist u dat, het laatste liefdesbevel wat Christus aan zijn discipelen geeft. Voordat hij de nacht ingaat en hij verraden wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En als in je nood en in je schuld en in je tekorten en in je gebreken die deze voorbereidingsweek toch ook weer doorgraven moeten worden, toch iets openvalt van dat hij weet wat van zijn maaksel is te wachten en dat hij daarom toch nog zegt, doe het tot mijn gedachtenis. Omdat hij de zijne die hij lief gehad heeft tot het einde toe lief gehad heeft. Gaat er dan toch niet iets in het hart branden om daar getuigenis van af te leggen? Het gaat om hem. Het gaat om zijn gedachtenis. Dat wat hij heeft volbracht. Hem de eer. En ik eer hem het meest als ik hem met zijn gaven laat werken. Daar is geloof voor nodig, ja. Hoeveel geloof? Zoveel geloof. Dat je Christus niet meer kan missen. Dat geloof dat versterkt gaat worden. Geloof dat door de geest gewerkt wordt, daar wil hij het sterken en voeden door het gebruik van dat sacrament, want hij weet van de zwakheid van dat geloof. Hij weet dat de gemeente die hij kocht met zijn bloed op vijandelijk gebied nog leeft. En daarom dat bevel, doe dat tot mijn gedachtenis. Richt de aandacht, richt de gedachten, richt je hart op wat ik heb gedaan en wat ik heb volbracht. Voor mij en alle gelovigen. Alle gelovigen. En dan moeten we dat zo ruim nemen zoals de Heer Jezus het zelf neemt. Je bent niet maar kind van de vader en van je moeder vanaf het moment dat je daar zelf bewust van bent. Je bent het vanaf het allereerste begin. En daar bedoel ik dit mee. God heeft ook kleintjes in de genade. Verminkte en arme en kreupelen en lammen en vermoeide en belaste. En de Heer Jezus zegt, komt alle herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt, ik zal u rust geven. Hij wil zelfs de lammetjes dragen in zijn schoot. En in de weg van het versterken van dat zwakke geloof vindt hij zijn eer. En krijgt hij zijn eer. En zo wordt aan de tafel het gebroken brood gegeten en de drinkbeker gedronken tot gedachtenis van de Heer Jezus Christus. Heel zijn lijden, heel zijn kruisweg, heel zijn sterven wordt zichtbaar aan de tafel, van kribbe tot kruis. En dat gedenken van dat feit, hoe het Lam van God zich heeft overgegeven tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, dat ik gedenk wat hij daar deed toen hij riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Waarom? Dat zwakke geloof, dat Christus niet meer kan missen, het mag horen en het mag belijden, opdat ik nimmer meer door God verlaten zou worden. Ik mag het hier zien en ik mag het hier proeven. Aan de tafel van Gods verbond wordt de gedachtenis geoefend van die dure prijs waarvan in de hemel gezongen wordt, gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Losgekocht, vrijgekocht, uit de banden van de slavernij en van de Satan bevrijd, verzoend met God. En in het gebroken brood en in die ingeschonken wijn zien we de triomf van de genade voor zondaren. Met verwondering, in verootmoediging, dat het zo ver moest komen. Met de Zoon van God tot de nederdaling ter helle aan toe. Dat ik de gemeenschap met Christus oefen vanuit het besef, ook in mijn hart het besef, dat God, aangezien de toren van God tegen mijn zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft zou laten, waardoor er voor eeuwig een scheiding tussen mij en God zou blijven, eer dat hij het ongestraft zou laten, het aan zijn eigen lieve Zoon Jezus Christus met die bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. En dan verwonder ik mij, hij voor mij. De gedachtenis aan zijn lijden en sterven als de enige grond van mijn verzoening met God. Christus in het middelpunt. En als we zijn dood gedenken, dan is dat tegelijkertijd tot vertroosting van mijn hart en tot sterking van mijn geloof. Want dan wordt het wonder toch alleen maar geoefend aan die tafel. Dat wonder dat hij aan mij dacht. En ik wil u nog een citaat meegeven. Wanneer u het hartelijk eens bent met de weg van het heil die God geopenbaard heeft in Christus. En als u geen andere weg verlangt, dan is het wezen van het geloof in u. Als u geen andere weg begeert, maar het van harte eens bent met de weg van het heil die God geopenbaard heeft in Christus. Als u er hartelijk mee eens bent geworden dat alleen door zijn lijden en sterven al mijn zonden volkomen verzoend zijn, dan is het wezen van het geloof in u. En dan wil de Heer onze ongelovigheid en onze worsteling en onze twijfel tegemoetkomen. Hij wil ons te hulp komen in ons ongeloof en onze aanvechting. Niet als we wegblijven, Maar als we geloven dat wat Hij belooft waar is, kom en koop wijn en melk. En gode zij dank, dat is zonder prijs en zonder geld. Hoor aandachtig naar mij, zegt de Heer. Ik geef u niet alleen een bevel met een belofte, maar ik geef u in feite een bevel van een belofte. Ik geef u een bevel van een belofte. Doe dat tot mijn gedachtenis, om de gemeenschap met mij zo te mogen beoefenen. Dat avondmaal, dat getuigt mij dat ik een God heb die in gebroken brood en vergoten wijn op een heel eenvoudige manier mij het offer van Golgotha voor ogen stelt. Ik zie het als het ware nog eens gebeuren. Dat eenmalige offer, breken van brood, vergieten van wijn. Maar het is meer dan een teken, het is meer dan een afbeelding. Het is een onderpand, het is ook een zegel. Ik eet en drink dat met mijn lichamelijke mond. Ik ontvang het uit de hand van de dienaar, zegt de belijdenis. Ik zie het voor mijn ogen gebeuren. Ik kan het aanpakken. Ik kan het eten. Het is zichtbare en tastbare werkelijkheid. En dat kan de duivel me niet ontnemen. Als ik het brood beetpak, voel ik het. En als ik het opeet, dan proef ik het. En als ik de wijn neem, dan hou ik het in mijn hand. En als ik het drink, dan proef ik het in mijn mond. Dat kan de duivel me niet afnemen, dat gevoel dat ik het proef en beet hou. Niemand kan me dat bestrijden. En waarom gebeurt dat? Waarom wil God het zo zichtbaar maken dat ik het niet alleen maar zie, niet alleen maar hoor, maar dat ik het beet kan houden en dat ik het kan proeven? Dat ik er verzekerd van zou zijn dat dat offer van de Heer Jezus Christus het enige fundament is voor mijn zaligheid. Dat ik deel heb aan Hem. En dan zeg je misschien, ja, dat is allemaal wel heel erg uiterlijk, dat is heel erg lichamelijk, handen en je mond en mijn ogen die het kunnen zien. Het moet toch geestelijk worden, het moet toch in je hart terechtkomen, je moet het toch met je hart en met je ziel ervaren en niet alleen maar met je vingers en je in de zenuwen van je gevoel. Nou gemeente, zullen we maar niet wijzer wezen dan de Heer Jezus? Wat wil de Heer Jezus? Als hij het zo aan zijn discipelen uitdeelt, aanreikt. Als hij daarbij zegt, neem het, pak het aan, voel het. Hou het vast, eet het op, proef het. Wat wil de Heer Jezus dan? Dan wil hij dat mijn lichaam het zo gaat ervaren en proeven en voelen dat het tot troost van mijn ziel wordt. Hij wil me lichamelijk laten voelen dat zijn hartelijke liefde en trouw echt voor mij persoonlijk is. Zo zeker als ik het voor ogen zie. Hij gekruisigd in mijn plaats. Zo zeker als ik het voel in mijn handen, mag mijn ziel ervan verzekerd raken. Hij voor mij. Als ik het proef, als ik het doorslik, gespijzigd en gelaafd tot het eeuwige leven. De Heer Jezus wil mijn lichaam erbij gebruiken. Dat ik verzekerd word, dat ik tot het eeuwige leven gevoed word. Dat mijn toekomst het eeuwige leven is. En dat ik het eeuwige leven uit zijn hand ontvang. En juist dan kan een kind van God die zo heen en weer geslingerd kan worden in de aanvechting en in de twijfel en de influistering van de boze en in de geschiedenis die ik heb doorgemaakt en de opvoeding die ik heb gehad en wat niet al hinderen kan in de gelovige overgave aan Hem. Dan kan juist een kind van God die het ingefluisterd krijgt, als jij nou eens terugkijkt en nog eens graaft bij jezelf, heb jij nou wel heil bij God? Nee, toch zeker? Dat de Heer Jezus zegt, pak het nou eens vast met je handen en voel het nou eens. En eet het nou eens op en proef mijn liefde nou eens. Opdat je vast zou geloven dat je tot mijn genadeverbond behoort. Hoe onwaardig je in jezelf ook bent. Hoeveel zonde en overgebleven ongerechtigheid je in jezelf ook hebt gevonden. Hoe onvolmaakt je geloof ook is. En hoe je ook tekort schiet in de dankbaarheid en de wederliefde tot mij. En dat je mij niet dient zoals het zou behoren. Maar omdat je niet meer zonder Christus kan en zijn offer. Reken ik je voor een waardige medegenoot van de tafel van mijn zoon. Om te proeven dat je vast tot mijn genadeverbond behoort. En wat een geweldige tegenstelling wordt het dan tussen de hof van Eden en de hof van Gethsemane. Tussen de hof van Eden en als hier aan de tafel als het ware de hof van Gethsemane en de kruisheuvel van Golgotha mij voor ogen geschilderd wordt. U weet wat er gebeurde toch in de hof van Eden? Daar namen wij en we aten ons dood. Hier aan de tafel waar Golgotha ons voorgesteld wordt. Daar geeft hij en eten we ons ten leven. Gods genade triomfeert. En God wil dat die innerlijke zekerheid versterkt wordt en gevoed wordt met die uiterlijke tekenen van brood en wijn, eenvoudig, zichtbaar en te proeven om ze te versterken. En dan moesten we zondag maar niet een teken boven het teken gaan zoeken en verlangen. Niet een extra teken boven dit teken begeren. Als ik het nou maar eens voelde, als ik het nou maar eens beleefde, als ik het nou maar eens meer zus of meer zo. Als ik het maar wat meer bezat. Als ik het bij mezelf maar meer kon waarnemen. De Heer Jezus zegt, heb je nou niet genoeg aan het stukje brood wat ik uitreik? Heb nou genoeg aan het slokje wijn? Want met dat stukje brood en dat slokje wijn ontvangt u de ganse Christus en zijn volkomen offer. Smaak en ziet dat de Heere goed is. Zo waarachtig als ik het zie en eet en drink. En zo is het avondmaal een bevel van een belofte. En als er ergens een bewijs is dat God genegen is en welwillend is om een zondaar te behouden, dan is het wel hier. Doe dat tot mijn gedachtenis. Christus geeft het bevel om het van hem te ontvangen. Christus geeft het bevel om hem te vragen om zijn offer in mijn leven toe te passen. Ik beveel je om het van mij te vragen. Nou, als iemand dat tegen je zegt, ik geef je het bevel om het van mij te vragen, dan weet je zeker dat diegene het je geven wil, toch? Dan hoef je er niet aan te twijfelen of die het wil uitdelen. Ik geef je het bevel om het mij te vragen. Want hij wil het zo graag uitdelen aan arme zondaren. Vraag mij om de tafelgemeenschap met mij. Dat is de zaligmaker die zoekt te behouden. Ten koste van zichzelf. Ten koste van zijn eigen lichaam en bloed. En dat wil hij verkondigd hebben. Zichtbaar en hoorbaar. Tot eer van zijn naam. tot verheerlijking van zijn werk, zijn lijden en sterven, tot gedachtenis van die onnoemelijk hoge losprijs die hij heeft moeten betalen om mij, de zondaar, uit de duisternis te bevrijden en te redden van de dood. Kom herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, doe dat tot mijn gedachtenis en ik zal u rust geven en vrede voor uw ziel. Amen. Zullen wij samen danken. Heren, wat is het een onbevattelijk wonder. Dat waar wij alles verbeurd en verzondigd hebben. Daar waar wij niets kunnen meebrengen wat ook maar enigszins zou kunnen meewegen tot ons behoud. Waar wij moeten erkennen dat we gans en al verloren liggen. Dat u een God bent die zegt, ik geef je het bevel om het van mij te vragen, je redding, je behoud, je vergeving, je gerechtigheid, je heiligheid, je dankbaarheid, je wederliefde. Heren, dan past alleen maar verwondering en eerbied en dankbaarheid jegens u. Dat u zo nog met ons wil omgaan. En dat die dankbaarheid ook alleen maar zou groeien, Heren, omdat we ook na een periode tussen de vorige viering van het avondmaal en het komende avondmaal moeten erkennen en beleiden. Het was weer niet met heel ons hart, heel onze ziel, heel ons verstand en al onze krachten. En dat u ons nou daarin wil oefenen, kom dat nou maar opnieuw beleiden, om te zien en te smaken dat het offer van mijn zoon volkomen is. Heren, wat kunnen we er dan ook naar uitzien? Om aan die tafel te mogen zitten. Wat kan u dan ook met uw liefde in ons hart liefde opwekken om zijn naam de eer te geven? Om hem te danken voor al zijn werk. Om u te danken, Vader die hem zond. Om u te danken, Heilige Geest, dat u dat nou wil uitdelen. En dat u daar ogen van blinden voor wil openen. En dat u stenen harten wil inwisselen voor vlezen harten die voor die boodschap gevoelig gaan worden. Heren, mag dat zo komende zondag zijn. Wilt u het aan ieder van ons geven zoals we hier zitten? Moet het aan ieder van ons geven die meeluistert op dit ogenblik of misschien op een later tijdstip. Maar dat u zo de liefde van u in onze harten wil uitstorten. Dat we met hart en ziel u gaan loven en gaan prijzen. Dat het uw werk is van eeuwigheid af. Maar dat het dan ook vast ligt. Voor al diegenen in wier harten u dat goede werk begint. En Heren, dan mogen we daar toch u zelfs om vragen. Al wat ons ontbreekt, als we deze avond zouden moeten zeggen, Heren, ik weet niet of dat goede werk in mijn hart begonnen is. Dan mogen we u toch bidden op grond van uw trouwverbond. Heren, begin het dan nu nog. En wilt u het voortzetten. En verdiepen. Sterker maken. Voeden dat het groeit. Dat we de vruchten mogen dragen die behoren bij geloof en bekering. Heren, wilt u zo uw werk ook in die harten waarin u het begonnen bent verder werken? Dat we er des te zekerder van mogen worden. En we onszelf hoe langer hoe meer mogen leren overgeven aan u, Heer Jezus Christus. Dat we komende zondag weer meer mogen ontdekken van de schatten die u heeft verdiend. Van de rijkdom die er bij u te ontvangen is. Van het wonder dat u niet armer wordt van geven. En dat u niet rijker wordt van inhouden. En dat we daarom u vrijmoedig mogen vragen. Heren, wilt u ons schenken. al wat ons ontbreekt, om voor nu en voor eeuwig tot eer van uw naam te leven. We bidden of u de duivel ver bij ons vandaan wil houden, want er kan nog zoveel gebeuren in de komende dagen, dat verstoren kan, dat hinderen kan, dat ons tot struikelen brengen kan. Heere, laat hem niet toe. Hij is altijd juist bezig in een week van voorbereiding om onrust te zaaien, om dingen uit te lokken, zodat onze gedachten worden afgeleid van deze heilige dingen. Heere, houdt u hem in toom. Wij kunnen het niet. Houdt u ons in toom, opdat we ook niet met onze karakters en met de dingen die ons eigen kunnen zijn, zomaar de dingen verstoren. Wilt u uw heilige weg met ons gaan? En wat u ons ook onthoudt, onthoud ons uw heilige geest ook de komende dagen alstublieft niet. Verhoor ons zo in de vergeving van onze zonden, in de kwijtschelding van onze schuld, in het aanzien van uw Zoon in onze plaats. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Laten we samen tot slot zingen uit de 72e psalm en daarvan het 6e en het 11e vers. Laten we, voordat we naar huis gaan, met de zegenbede afsluiten. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen. Wel thuis en een gezegende voortzetting van de voorbereidingsweek.